Israël is aangekomen bij het beloofde land. Ze hebben zelfs al een keer kunnen oogsten en daarvan kunnen eten. Vers 13. Toen Jozua enige tijd later in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en hij vroeg: hoor jij bij ons of bij de vijand? De man antwoordde: nee. Zo staat het er in het Hebreeuws. La. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Daarom ben ik hier. Of in het Hebreeuws: nu ben ik hier gekomen. Jozua viel op zijn knieën en boog diep voorover en vroeg hem: meneer, ik ben uw dienaar. Wat beveelt u mij? De aanvoerder van het leger van de Heer zei tegen Jozua: trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Jozua deed wat hem bevolen was. En dan komt dus de inneming van Jericho. Na de verkondiging zijn we even stil onder muziek in de aanloop naar opwekking 464. Ik vertel niks nieuws als ik zeg dat er heel veel aan de hand is op dit moment in de wereld. Aantal van ons is in Normandië op vakantie geweest. Nou, dat is alweer 80 jaar geleden dat daar een invasie plaatsvond. En al die tijd hebben wij in vrede geleefd daarna. Maar op het ogenblik denk je: hoe lang duurt dat nog? En wat is het onrustig in de wereld? Oorlogen en slachtoffers, vluchtelingen. Polarisatie ook, gewoon dan bij ons daarover. Maar als er toch één ding is dat hele felle reacties kan oproepen bij ons allemaal, dan hoef ik maar het woord Gaza te laten vallen. Gaza, die naam kom je in de Bijbel ook al tegen. Er zijn pro-Palestijnse demonstraties. Mensen zijn razend. Haat en vuur in hun ogen. Antisemitisme neemt toe. Er zijn daartegenover ook anti-islam gevoelens. In Engeland op het ogenblik heel onrustig. Want er is iets gebeurd en de rechtsradicalen springen erop. Onze eigen regering, ik weet niet of je het weet, die is behoorlijk pro-Israël. Die overweegt zelfs om de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Dat is heel gevoelig, ligt dat. Gisteren stond er nog een heel artikel over in het Nederlands Dagblad. Nou, heftig. Wij waren een poosje geleden op bezoek, zoals we jullie allemaal bezoeken waren, aan het kennismaken. Heel fijn, fijne avond. En op het laatst van de avond werd er nog de vraag gesteld van dit conflict bij Gaza. Wat moeten we daar nou mee? Kijk, wat Hamas heeft gedaan en wat Hamas doet, dat kan niet. Maar wat Israël doet, dat kan toch helemaal niet, was de kreet. Dat is toch buiten alle proporties. En dan zijn de mensen in onze kerk die bidden voor Israël. En wat bidden ze dan? Wil je daar wel bij horen? En waarom word ik er zo emotioneel van? Werd erbij gevraagd, zou het dan misschien toch ook iets van een geestelijke strijd zijn? Want waarom raakt het mij anders zo diep? Wat is dat met God en Israël? Kijk, ik denk in het algemeen kun je wel zeggen, waar conflicten zijn, waar verdeeldheid is, daar woedt een geestelijke strijd. Simpel. Daar heb je het kwaad en het goede en die gaan met elkaar in de clinch. Dat is altijd een geestelijke strijd, tot in gezinnen, huiskamers toe. Geestelijke strijd. Elke strijd kun je duiden als een geestelijke strijd. Maar de strijd in het Midden-Oosten, zeker, zeker. En stel even de vraag, wie is er dan goed, wie is er dan fout? Lastig. Maar dat God iets heeft met Israël, ja, daar moet wel iets van waar zijn. Want ooit heeft hij zich aan dat volk verbonden. En nou ja, we hebben het er net weer gezegd. Hij laat niet varen het werk van zijn hand. God is trouw, hè? Die zegt, ik heb Israël beetgepakt, dat ga ik echt nooit loslaten. Dus daar moet iets mee zijn, maar hoe dan? Wat betekent dat voor Israël nu dan in deze tijd? En voordat ik allemaal politieke uitspraken ga doen, laten we ons proberen te concentreren dan op de geestelijke strijd. Geestelijke conflict. En ik wil dat voorlopig in 2 preken doen, deze en volgende week. Misschien moet er wel veel meer over gezegd worden, maar eerst maar eens dit. En vandaag dan Jozua 5. Nou, in hoofdstuk 6 storten de muren van Jericho in. Elke muur wordt neergehaald, zongen we. Misschien wel tot vervelens toe. Hè? Elke muur wordt neergehaald, elke muur wordt neergehaald. Ik weet nog zo goed, als kind zong ik graag van die stoere liederen. Ik hield ook van die stevige, ik zou daar wel als kind tussen hebben willen zitten bij Jan. Oké, mooi zo, hoppakee. We zongen op school zo'n lied, hè. Zing de Heer, want hij is hoog verheven, want het paard en zijn ruiters stortte hij in zee. Ik zal het niet voorzingen, want je schrik je in ongeluk. Maar als je groot wordt en je denkt, oh ja, dat zongen we toen, dan denk je misschien wel ineens even, ach, die arme paarden, wat konden die er nou aan doen, hè? En Jericho, denk je, als je groter wordt, kon dat nou eigenlijk zomaar, dat die oorspronkelijke inwoners plaats moesten maken? Hebben wij daar tegenwoordig niet een woord voor? Genocide. Kan dat allemaal zomaar? Wat moet je met zulke verhalen? En daarachter dus bijna de vraag, wat moet je met zo'n God? Poeh. Misschien kan het ons een beetje helpen als wij denken aan grof onrecht in onze tijd. Af en toe krijg je beelden dat je je hart een paar keer vergeet te slaan. Nu ook, maar ik weet nog heel goed 10 jaar geleden. 10 jaar geleden had je zo'n beweging in het Midden-Oosten, noemde zich IS of ISS. Nou, ik weet nog dat we er met z'n allen doodsbang voor waren, maar ook ervan gruwden. Wat die jongens deden, de hele wereld hield zijn adem in. Wat een verschrikkelijke ideologie hingen deze mensen aan. Mensenleven telde niet. Er werd gewoon je hoofd afgesneden. Er zijn gewoon beelden, daar gingen ze filmen ook. Hoe ver kan je weg zijn? Ik zie nog een beeld van een man in een kooi die zo het water ingetakeld werd. Verschrikkelijk. Dus een ware doodscultuur met hele wrede praktijken. Vrouwen waren alleen maar goed om kinderen te verwekken om je lust bij bod te vieren. Vreselijk. En iedereen vond toch, dit moet stoppen. Kan me niet schelen hoe, haal de grootste bommen tevoorschijn, weg met die lui. Ja, toch? Alle middelen zijn geoorloofd. Dan probeer dit gevoel eens even vast te houden. En dan gaan we naar Jericho. Zag net een plaatje. Dan staan ze daar te blazen. En dan zie je zo iemand naar beneden vallen. Denk toch ook, oh, wat erg, wat zielig. Zou nou zoiets als bij ISS, bij IS, zou zoiets ook aan de hand kunnen zijn geweest bij Jericho, hè? Leven internet, je kunt heel veel vinden, ook in goede boeken trouwens, over het leven van de toenmalige Kanaan. Dat was zo erg dat de buurlanden, die net zo heidens waren, dat die er schande van spraken. Oh, ze brengen daar nog steeds kinderoffers. Ik zal niet in detail treden, echt vreselijk, die kinderoffers. Kinderen tot 4, 5 jaar werden zo in het vuur gegooid. Moeders mochten, nou ja, ik ga bijna toch erover vertellen. Vreselijk, vreselijk. Als nou iemand zo'n doodscultuur kan stoppen, alsjeblieft, maar waar is zo iemand? Dat denk je toch dan? Dat moet toch stoppen? Die stad Jericho, hè, in Jozua 6 staat dan dat alle inwoners gedood moeten worden. Dan denk je, ach, en dat is ook ach. Maar ik heb gelezen bij verschillende bronnen, Jericho was hoogstwaarschijnlijk voornamelijk een militair fort, had ook achterlijk dikke muren. Dat is helemaal niet een gewone stad geweest. Het was echt, probeer Kanaan naar binnen te komen, dan moet je langs Jericho. Heel strategisch gebouwd op de grens. Daar woonden ook wel gewone burgers, zoals Rahab, de hoer bijvoorbeeld. Maar die waren echt in de minderheid. Het was een militaire bastion, militair bastion. Nou, daartegenover heb je dan Jozua, ook militair. Maar die zitten natuurlijk mee van, ja hallo, Jozua militair. Maar wat stelt dat helemaal voor? Komt hij met zo'n legertje van die mensen uit de woestijn aanzetten? Dan moet hij dat fort innemen. Er waren al verspieders wezen kijken, dat is dat verhaal met Rahab de hoer. Hè? Die heeft ze toen verstopt, ergens op haar dak. En van Rahab hadden die verspieders gehoord, wij zijn met z'n allen hier in Kanaan bang voor jullie, want we hebben gehoord wat jullie God gedaan heeft. Nou, dat was een opsteker. Oké, dat wouden ze horen. Maar dan blijft toch de vraag, die gigantische vesting, hoe moet dat? Hoe moet dat? En terwijl Jozua daarover nadenkt als strateeg, staat hij zo naar die stad te kijken, stel ik me voor. Staat er ineens een man tegenover hem met een getrokken zwaard. En aan zijn uniform, aan zijn uiterlijk, kan Jozua niet goed opmaken waar hij nou bij hoort. Wat is dat voor een vreemd figuur? Ik stel me voor dat Jozua zelf ook al zijn hand bij zijn zwaard heeft van dat woord vechten. Hoor je bij hun of bij ons? Rare vraag. Want als hij bij de tegenstander hoort, dan zegt hij natuurlijk, ik hoor bij jullie. En zegt Jozua, oh fijn, dan loopt hij weg, krijgt hij een mes in zijn rug. Een vreemde vraag. Waarschijnlijk heeft Jozua al aangevoeld, dit is iets bijzonders. Hoor je bij ons of bij de vijand? Nee. Ja, maar heb je mijn vraag wel goed gehoord? Hoor je bij ons of bij de vijand? Nee. Ja, daar kan ik niks mee. Dadelijk sta je in de keuken. Vraag je aan iemand, wil je koffie of thee? Zegt degene aan de andere kant van bar, nee. Nou, ga dan naar huis. Op vakantie, hè? Hou je nou meer van kamperen of in een huisje? Nee. Ben je op vakantie geweest, u wel? Ja. Wat is nou nee? Waar zeg je nou nee op? Ik kwam een paar keer de uitleg tegen dat die man tegenover Jozua alleen maar ingaat op het laatste deel van zijn vraag. Dus hoor je bij de vijand? Nee. Ja, maar dat staat er niet. Dat is smokkelen. En ik vind het ook stom als je het zo gaat uitleggen. De Bijbel is zo'n leuk boek, zo'n geinig boek. Dat natuurlijk gaat over hele ernstige dingen. Maar laat het nou staan zoals het staat. Volgens mij is dat zelfs de clue van dit verhaal en kan het ons vandaag helpen als we denken over Gaza. Dat nee gaat tegen beide kampen. Tegen beide kampen. Dat vind ik echt de gein van het Bijbellezen, die onverwachte dingen. Die God die niet te vangen is. Je denkt, haha, nou hebben we dit. Hoppakee, vastzetten. En vastzetten in dogma's. Zo, hebben we God, dan gaan we het zo aan onze kinderen uitleggen. Kijk eens, hier heb je een blokje God. Volgend jaar krijg je dit blokje God. Ja, maar zo werkt het niet. God is niet te vangen. God is niet te vangen. Hoort God... God, hoort u bij de Republikeinen of bij de Democraten? Nee. God, ben u nou meer Rooms of meer Protestants? Nee. Nee. God is niet te vangen. Nee, deze mysterieuze strijder hoort niet zomaar bij Israël. Hij is niet... voor het ene volk en dus tegen het andere volk. Zo is het niet. Hij is niet voor het ene ras en tegen het andere. Want dan zou het genocide worden. Hè? Zo is God niet. God heeft Israël wel uitgekozen, zeker. Met een speciale opdracht. Zijn licht laten schijnen over de wereld. Andere volken tot zegen zijn. Dat is een prachtige, hele hoge roeping. Maar dan moet Israël dat wel doen, hè? Moet Israël wel licht verspreiden. Moet Israël wel de zegen gunnen aan andere volken. Niet die volken in duisternis en ongeloof storten. In zichzelf. Mozes heeft al moeten zeggen tegen de Israëlieten, als jullie achter andere goden aanlopen, dan zal het jullie net zo vergaan als de volken in Kanaan. Voel je? Geen geen volk voorttrekken. Het gaat dan hetzelfde. Dan zal de Heer ook jullie verstrooien tot in de verste uithoeken van de aarde. Zoals de Heer met de Kanaanieten wil doen. Dus God trekt niemand voor. Dit zijn heftige teksten, ook niet gezellige teksten. Een keer scherpe kanten van God. Maar ik laat het even horen om ons ervan te doordringen wat het nee van die man inhoudt. Nee, ik ben niet in te delen. Nee, ik ben niet bij voorbaat voor jullie en tegen de anderen. Ik ben voor het goede. Ik ben voor het hemelse. Ik ben ervoor dat Gods wil gedaan wordt, gelijk in de hemel, zo ook op aarde, want ik hoor bij de hemel. Ik ben de aanvoerder van Gods leger. Hoort u bij de tsar, Hebreeuws woord, hoort u bij de tsar? Vraagt Jozua bij de vijand, bij de tsar. Nee, zegt die man, ik ben de sar. Scheelt één letter. Ik ben de sar van het leger van de Heer. De overste, de aanvoerder. Scheelt maar één letter, maar scheelt de hele wereld. Straks gaat Jericho vallen en Jozua heeft er een hard hoofd in. Hoe krijgt hij dat voor elkaar? En dan zegt die man tegenover hem, nu ben ik gekomen. Nu, precies op dit moment in de geschiedenis, komt dat even goed uit. En dan gaat er dus iets heel merkwaardigs gebeuren. Nou, Jan heeft het prachtig uitgebeeld. Israël heeft eigenlijk niks te doen, alleen 7 keer een avondvierdaagse lopen. Maar het is de Heer die het doet. Dat zie je altijd in de Bijbel. Hè? In de geestelijke strijd is menselijke inbreng vaak heel gevaarlijk, vol risico. Want wij hebben onzuivere motieven, wij willen ons wreken. Of we hebben gewoon zin om te vechten, om ruzie te maken, om oorlog te maken. Weet je waarom koning David de tempel niet mocht bouwen? Omdat hij veel te veel bloed aan zijn handen had. Daar houdt God niet van. God houdt daar eigenlijk helemaal niet van. Dat past niet bij mijn tempel, bij mijn huis. In het laatste Bijbelboek Openbaring, hè, gebeuren vreselijke dingen, komt heel wat geweld voor. Is het je wel eens opgevallen dat dat niet allemaal oorlogen zijn en gevechten tussen volken en zo, maar dat het eigenlijk steeds natuurgeweld is? Dus hagelstenen, sprinkhanen, aardbevingen, tsunamis. Net als bij de 10 plagen in Egypte. Het is een geestelijke strijd, zeker. Die aanvoerder in Jozua 5 heeft zijn zwaard getrokken. Het is een strijd, Jericho gaat vallen, maar dan moeten de mensen zich dus inhouden. De mensen moeten zich inhouden. Gaza. Welke mens weet hoe het daar moet? Daar is een sterke man nodig, ja. Maar dan alsjeblieft niet een extreem orthodoxe Jood. Alsjeblieft niet. Niet een extremistische Hamas-militant. Alsjeblieft niet. Ook niet die oude, corrupte leider van de Likud. Alsjeblieft niet. Een aanvoerder van het leger van de Heer heb je nodig. En dan word je bijna moedeloos en als je niet uitkijkt ongelovig. Zou die sterke man ooit opstaan? Zou die sterke man ooit opstaan? Hoor je wel wat je vraagt? Een sterke man die opstaat. Iemand die een doodscultuur weet te overwinnen. Die bestaat en die is er al lang. Die man tegenover Jozua, zou dat niet de Yeshua van het Nieuwe Testament kunnen zijn? Dus Jozua tegenover Jozua. Yeshua tegenover Yeshua. Jozua tegenover Jezus. Als hij met Jozua verder gaat praten in hoofdstuk 6, dan lezen we doodgemoedereerd dat er staat, de Heer zei tegen Jozua, het is de Heer. Het is de Heer die daar staat. Daarom zegt hij ook tegen Jozua, doe je schoenen maar uit, want de grond waarop je staat is heilig. Dat is trouwens heel bijzonder, hè? Jozua bevindt zich vlak bij Jericho, die verschrikkelijke, door en door heidense burcht. Zegt de Heer tegen hem, de grond waarop je staat is heilig. En daarmee zegt hij eigenlijk, Jericho, die gekke stad, die burcht is van mij. Deze plek is van mij. En wat van mij is, is heilige grond. Gaza, Van wie is Gaza? Van de Joden? Is dat van de Palestijnen? Ga er maar eens wat over lezen. Dan kijk je nog op. Maar nu vanmorgen durf ik te zeggen, Gaza is van de Heer. Dus doe je schoenen maar uit en word maar stil en denk goed na wat je bidt. Wij krijgen steeds berichten uit Gaza, ook uit Oekraïne, hè? Bangladesh, Syrië, Jemen, Soedan. Maar Gaza verreweg het meest en Gaza het meest urgent ook. Want daar is de geestelijke strijd het hevigst. Daar gaat het om de eer en de naam en het koningschap van de God van Israël. Hè? Jezus is gekruisigd als koning van de Joden. En als wij nou schrikken van de berichten, als het kwaad daar zo tekeer gaat van twee kanten, hè, zou onze reflex dan niet veel meer moeten zijn een gebed om de komst van de Heer? Waarom schieten we pas in derde instantie altijd in die reflex? Laat ons dat ons DNA worden. Er gebeurt iets, o God, doe iets. Nu ben ik gekomen, zegt hij tegen Jozua. En ik stel voor dat wij nu in deze periode, dat we bidden, Heer, is dit niet een goed moment om dan nog eens nu te komen? En dan voorgoed. Amen. Thank you.